Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Goed, ik wil met jullie gaan lezen Leviticus hoofdstuk 10 is vandaag aan de beurt. En ik wil met jullie dat gaan lezen. Leviticus hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 9. En dan slaan we een paar versen over en dan wil ik naar vers 16 tot het eind. Leviticus hoofdstuk 10. Er staat boven Nadab en Abihu bij mij. Leviticus 10 vers 1. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zeide tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes, Misael en Elsafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zeiden tegen hen, kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zeide tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en er grote toorn over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven, want de zalfolie van de Heere is op jullie. En zij deden overeenkomstig het woord van Mozes. De Heere sprak tot Aaron, wijn en sterke drank mag u niet drinken. U niet en uw zonen met u ook niet. Als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. En dan gaat het even verder met wat meerdere wetten, waar we al eerder bij hebben stilgestaan. In andere hoofdstukken, maar dan wil ik verder gaan met vers 16. Toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, maar zie, hij was verbrand. Daarom werd hij erg kwaad en Itamar, de overgebleven zonen van Aaron, en zei, waarom hebben jullie dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Want het is allerheiligst en hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere. Zie, het bloed ervan is niet binnen in het heiligdom gebracht, als ik geboden heb. Toen sprak Aaron tot Mozes, zie, vandaag hebben zij hun zondoffer en hun brandoffer voor het aangezicht van de Heere aangeboden en zijn mij deze dingen overkomen. Als ik vandaag het zondoffer had gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen van de Heere? Toen Mozes dit hoorde, was het goed in zijn ogen. Tot zover. De vorige keer, 4 weken geleden, toen hebben we over hoofdstuk 9 nagedacht. En toen hebben we gezien dat het einddoel van God is heerlijkheid. Dat daar vuur uit de hemel kwam en dat daar het brandofferaltaar had aangestoken. En dat was een geweldige, ja, je zou kunnen zeggen, opwekking, herleving. Daar was God krachtig aanwezig, te midden van heel zijn volk. Dat is het einddoel voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente, maar ook natuurlijk voor God zelf. Dat zijn Zoon in ons, in ons persoonlijk leven en in ons allen verheerlijk mag worden. Maar hier zien we in dit eigenlijk een heel triest hoofdstuk, hoofdstuk 10. Kort daarna al, dat twee priesters, de zonen van Aaron hier, die toch uiteindelijk de wonderen hadden meegemaakt in Egypte, moet je over nadenken, niet te gering. Deze zonen hadden de wonderen meegemaakt in Egypte. Ze hadden de uittocht meegemaakt, de grootheid van God. Ze hebben bij de berg Sinaï, die beefde, hebben ze gestaan. En zagen het vuur, de rook, de bliksem en hebben zijn stem daar gehoord van God. Dit waren zeer bevoorrechte mannen. Ze waren uitverkoren. Ze mochten mee met Aaron en Mozes en de 70 oudsten om God te ontmoeten op een bijzondere plek. Zij waren uitverkoren om mee te gaan van het hele volk, om Gods aangezicht te zoeken. En dat God zich wilde openbaren aan hen. En deze mannen die dus dat allemaal hebben meegemaakt, ook hebben meegemaakt in hoofdstuk 9, dat het vuur uit de hemel kwam, het brandofferaltaar verteerde, zijn hier kort daarna de mannen die iets gaan doen wat God hen niet geboden had. En het liep zeer ernstig met hen af. En er is een hele ernstige waarschuwing voor ons allemaal. Want ook lezen we dit in het Nieuwe Testament. Toen het Pinkster is geworden, dat de Heilige Geest is uitgestort, toen waren de vurige tongen te zien boven de discipelen. Ze waren vervuld van de Heilige Geest. En zij spraken daar het woord van God. Daar was opwekking, daar was herleving. Petrus die preekte één preek, 3000 man kwam tot bekering. Vandaag de dag preken we de 3000 en hopen we dat er een paar mensen tot bekering komen. Maar Petrus, vervuld met Gods Geest, dat was een man vervuld van God zelf, van Jezus, van zijn opstandingskracht. En er kwam 3000 mensen tot bekering. Dat is ongekend. En dat wil God ook vandaag de dag nog steeds gelukkig geven. Want ik geloof Gods einddoel, ook vandaag nog steeds, is herleving. Maar kort na Pinksteren hadden we ook Ananias en Safira. En zij vielen dood neer. En wat deden zij? Ze hadden iets gedaan wat God hen niet had geboden. Ze hadden land verkocht en ze kwamen met het geld aan. En ze deden alsof ze al het geld hadden gegeven aan de apostelen voor Gods koninkrijk. Ze hadden niets hoeven te geven. Ze hadden mogen zeggen, want ze hadden het land verkocht. En ze hadden daar een deel van maar gegeven. Ze hadden iets achtergehouden. Ze hoefden helemaal niks te geven. Ze mochten alles geven. Ze mochten een deel geven. Maar het ging erover dat Ananias en Safira niet eerlijk waren. Ze deden alsof zij alles hadden gegeven. Dus het ging niet meer om waarheid. En toen werd daar uiteindelijk, kwam daar het oordeel van God. En dat ook deze twee mensen stierven. En we denken het ook al, het is de mens alleen, de mens is het, die de heerlijkheid van God als het ware omzet in toren. Want het is hetzelfde vuur van heerlijkheid wat ook hier, het vuur wat Nadab en Abihu verteert. Moet je niet te gering over denken wat daar gebeurt voor die mensen die dat hebben gezien. Dus het is de mens die de zegen verspeelt door ongehoorzaamheid. En dat geldt ook voor ons leven. Als wij opnieuw geboren zijn en vervuld worden met de Heilige Geest, dan is het Gods bedoeling dat wij voortdurend gehoorzaam worden aan het woord van God. Dat is door strijd heen, door moeites heen, maar Hij wil ons helpen. Maar Gods verlangen is dat wij gehoorzaam worden aan het woord van God. En we zagen dat ook al in Genesis hoofdstuk 3. Daar hebben we ook gezien dat Adam en Eva, die waren de heerlijkheid in de tegenwoordigheid van God. En toch werden ze daar misleid door de slang. En zij kozen ervoor om niet naar God te luisteren, maar andere wegen te gaan. Met alle gevolgen van dien. Dat geldt ook vandaag de dag voor ons allemaal. Als we de Heer Jezus kennen, ook als gemeente. Dat we geen eigen gekozen wegen moeten gaan. Maar dat we moeten zoeken in het woord, in de waarheid. Het moeten toetsen of het van de Heer is of niet. Want de waarheid is vanmorgen al gezegd in de getuigenissen. De waarheid maakt waarlijk vrij. Christus maakt vrij. En we hebben nodig dat we het woord kennen, want het is Gods verlangen, heerlijkheid voor jou en mijn persoonlijk leven. En voor de gemeente van Jezus Christus. Geen eigen werk. De focus moet liggen op de Heer Jezus. En ik denk dat dat ook vandaag de dag een enorme aanval is op de gemeente van Jezus Christus. Dat we overal om ons heen steeds meer entertainment zien. Entertainment, de mens moet geëntertainment worden, het moet heerlijk voelen. Maar gaat de Bijbel nog open? Zoeken we naar de waarheid van God? Zijn we vrijgemaakt van zonde? Leven we het overwinningsleven door genade? Want er is niets in ons. Er is in ons geen, woont geen goed, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar de oplossing is, hij zegt, ik dank Jezus. Die ons verlost. Die ons helpt. Die ons geeft wat wij nodig hebben. Dus ook voor ons is het van belang om de focus te houden op de Heer Jezus Christus. Alleen een blijvende relatie die gebaseerd is op de waarheid kan ons in het reine houden met God. En dan snappen we ook dat Jezus niet voor niets zegt in Johannes 15. Dat hij zegt dat wij in hem moeten blijven. En dat we zonder hem niets kunnen. En daar gaat het ook vandaag de dag over. Wat is onze motivatie? De motivatie van ons hart moet zijn de glorie van God. De glorie van de Heer Jezus. Dat moet onze motivatie zijn. Al ons werk buiten Christus is niks waard voor God. Dus het gaat erom dat wij onze motivatie Jezus zal zijn. Nou, we hebben gelezen, laten we het opnieuw lezen, vers 1. Er zit heel veel in vers 1 tot en met 3 al. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal en deden vuur daarin. Legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere. Nou, ik heb al gezegd in Leviticus 9, kwam het vuur van God uit de hemel op het brandofferaltaar. Hier staat dat een vreemd vuur werd gebracht voor het aangezicht van God. Dus dat wil zeggen, het was niet het vuur, of de kolen, of hoe je dat ook noemen wilt, van het brandofferaltaar wat voor zijn aangezicht werd gebracht. Zijn vuur. Dit was vreemd vuur. En het brandofferaltaar is ook al vaker naar voren gekomen in de preek hiervoor. Dat wijst heen naar de Heer Jezus Christus die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Hij heeft volkomen de prijs betaald voor ons. Hij heeft geleden voor de zonde van de gehele wereld, leert 1 Johannes 2. Hij heeft de prijs betaald aan het ruwhouten kruis van Golgotha. En het brandofferaltaar wijst daarheen dat Jezus stierf. Daar werden ook de lammeren geofferd, de dieren opgeofferd. Nou, Christus is het lam van God dat zijn leven gaf voor u en voor mij. En hier brachten zij dus vreemd vuur. Dus wat kunnen we hieruit opmaken? Als het brandofferaltaar waar het vuur van God vanuit de hemel had aangestoken, moet al ons werk, ons reukwerk voor God, gebaseerd zijn op het brandofferaltaar. Gebaseerd zijn op Jezus Christus. In ons dagelijks leven, wat ik mag doen voor zijn koninkrijk, moet de basis voor u en mijn leven Christus zijn. De Heer Jezus. Maar hij is er ook. Maar hij laat ook situaties toe in jou en mijn leven, wat er ons hart openbaar komt wat daarin leeft. Wij gaan allemaal door moeilijke dingen heen. Door moeilijke situaties. Maar de bedoeling is in die moeilijke situatie dat wij afhankelijk steeds meer worden van Christus. En we gaan ontdekken door moeites heen van het leven dat hij ons hart steeds meer vernieuwt en onze geest sterker maakt in, meer en meer geworteld in Christus. Dat is Gods doel. En als je daar meer oog voor gaat krijgen, dan gaan we ook steeds minder wankelen. Ook door de stormen waar we allemaal doorheen gaan van het leven, wat er in de wereld allemaal gebeurt. Christus, in het oog van de storm, is er vrede. Dat is een heerlijke boodschap, want deze wereld heeft vrede nodig. Iedereen zoekt naar vrede. Nou, vrede geeft Jezus ons. Rijk en vrij. Jezus Christus is degene die voor ons stierf aan het kruis. En daarom moet ons werk, wat wij mogen doen voor hem, altijd gebaseerd zijn op het volbrachte werk van Jezus Christus. En dan staat er, zij brachten, en ze hadden vreemd vuur in die schalen gedaan. En dan deden ze legden daar reukwerk op. Dan moet je even met mij meebladeren. Vandaag gaan we een klein beetje bladeren. Misschien iets meer dan normaal, misschien wel. Ik moet even nog kijken welke tekst ik jullie laat opzoeken en welke ik zelf voorlees. Maar Exodus 30, daar wil ik 2 versen even met jullie lezen. Daar gaat het over het heilig reukwerk. Daar gaat het over het heilig reukwerk wat daar beschreven staat. Hoe Mozes dat moest bereiden. Nou, dat kun je voor je thuis zelf lezen. Het gaat maar even over een paar punten die erin staan. U begrijpt ook omwille van de tijd. We kunnen niet alles gaan lezen. Maar vers 37 wil ik met jullie lezen en vers 38. Exodus 30. Daar gaat het dus over het reukwerk wat dus ook Nadab en Abihu voor het aangezicht van God bracht. Alleen het was bij hun niet op een goede manier gedaan. En wat lezen we daar? Vers 37. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken. Zie dat? Het gaat weer niet om onszelf. Het gaat om de glorie van hem. Volgens de bereidwijze van dit reukwerk. Dan kun je hiervoor de versie hiervoor lezen. Dat gaan we nu niet lezen. Het moet u heilig zijn. Voor wie? Voor de Heere. Het gaat altijd om de Heere. Dat betekent niet dat als het altijd om de Heere gaat, dat God geen oog heeft voor u en mij. Maar onze motivatie moet zijn Christus. En dan zullen we straks zien hoe heerlijk dat is, dat wij ook daarin mogen delen. Dus hier, het moet volkomen heilig zijn en je mag niets voor jezelf maken. Nou, vers 38, ook nog erbij. Ieder die iets dergelijks, dus van die olie, maakt om eraan te ruiken, dus namaak eigenlijk, om ook zelf er heerlijk van, de geur ervan te doen hebben, namelijk imitatie, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Dat is nogal wat. God wil niet dat wij Jezus imiteren. Dat wij onszelf ons best doen om soort het leven na te leven van Christus. Want het is onmogelijk. Het is een onbegonnen zaak. U kunt nooit het leven naleven van Jezus uit eigen kracht. Daarom zegt Paulus dat hij is gaan zien dat hij met Christus is gekruisigd. Doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Christus doet het. Het nieuwe verbond is dat Jezus het doet in ons binnenste. En u hoeft daarop te vertrouwen. Dat u niet zelf hoeft bij te dragen. Dat betekent niet dat we niks hoeven te doen. Maar niets van eigen werk bijdragen. Maar moet leren door het leven even vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus. Het is volbracht. En wij hoeven dus zelf er niets aan toe te voegen aan het offer. Christus heeft alles aan het kruis volbracht. Dus laten ook wij niet iets voor onszelf nog zoeken. Want dat leidt tot de dood. Geestelijke dood. We kunnen misleid worden dat je denkt, ja, ik wil ook wel iets zijn, maar het heeft geen enkele zin, want het leidt tot geestelijke dood. We hebben alles in hem, in de Zoon. Nou, ik vond het heel mooi dat vanmorgen in de bid stond, en broeder Henk, die haalde een tekst aan, als het gaat over dat reukwerk, hè, wat we net lazen, uit het Nieuwe Testament. En we hadden het hier helemaal niet over, dus Henk wist helemaal niet dat ik dit ging delen, maar ik vond het heel mooi dat hij met die tekst aankwam uit 2 Korinthe 2. Ik zal het jullie voorlezen. In 2 Korinthe 2, daar zegt Paulus, vers 14, zo'n heerlijke wetenschap. En God zij dank. Het gaat om dat we hem danken. En God zij dank die ons in Christus, altijd in Christus, in de Zoon, altijd doet triomferen. Hoe vaak hebben we in ons leven gezegd, ja, vandaag niet, het lukt vandaag niet. En dan sluit ik mezelf weer in. Maar geloven we het woord? Het is Paulus die zegt, God zij dank. Wie Paulus? God zij dank. Die ons in Christus, dus buiten Christus lukt het ook niet, in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur, hier heb je de geur, niet van jezelf, maar van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Delen wij daar niet in die geur? Ja, in Christus gaan wij de geur van Jezus verspreiden. Wat onze zuster van getuigde. Angst, moeites moeten wijken voor de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En we mogen een geur zijn ten leven. Of voor een ander kan het ook zo zijn een geur ten dood. Maar hier zegt Paulus. Hij spreekt niet over de geur van zichzelf. Hij spreekt over de geur van Christus. En dan gaat hij verder. Vers 15. Want wij zijn, toch weer wij. Daar mogen wij in delen als we Christus kennen. Voor God een aangename geur van onszelf. Nee, voor God ben ik toch een aangename geur. Hoe komt dat? Door het volbrachte werk van Jezus. En daarom is het door Jezus de weg gepleit door zijn bloed om vrijmoedig tot God te naderen. Gaan we straks ook nog kijken. Dat is een geweldig voorrecht. Christus heeft het bloed, heeft het bloed laten vloeien aan het kruis van Golgotha. En heeft volkomen de prijs betaald. En daardoor door hem alleen ben ik in Christus een aangename geur. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, zegt Paulus. En hier zegt hij het ook, hè, voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid. Zie je dat? De gezindheid. Wat is onze motivatie? Oprechtheid, vraagt God. Oprecht te zijn voor God. Eerlijk te zijn, ook als je worstelt. Eerlijk te zijn, niet verstoppen. Adam verstopte zich omdat hij gezondigd had. Maar God wil dat je ermee in het licht komt. Adam, waar ben je? En misschien roept hij jou vanmorgen. Broeder of zuster, of hoe je ook heet, Jan, Piet of Klaas. Waar ben je? Durf je te komen, want de weg is geplaveid. Met angst en beven, ja, maar het bloed van Christus maakt waarlijk vrij. Vergeeft en het reinigt. Maar als vanuit God voor het aangezicht spreken wij in Christus. Ook hier zien we weer voor het aangezicht van God. Mogen wij komen met vrijmoedigheid alleen door het bloed van de Heer Jezus. En dat vond ik zo geweldig. Dat wij mogen weten dat wij nu een reuk mogen zijn. Niet om zelf iets te zijn. Maar dat we daar wel in mogen delen. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus dit had ik niet voorbereid. De kerk vanmorgen. Maar was ik heel dankbaar voor. De geur van Christus. Dus vreemd vuur en het reukwerk hebben we gezien. Nou, Je kunt het ook zo vertalen, het vreemde vuur en het reukenwerk, wat al ons werk buiten Christus, heb ik al gezegd, is waardeloos. En ook dat zegt de Bijbel in Jesaja 64 vers 6b. Dat al onze rechtvaardige daden, die wij zelf rechtvaardig vinden, in onszelf het zoeken, zijn als een bezoedeld kleed. Ook de wereld vandaag de dag, wij zijn vrijdag wezen evangeliseren opnieuw, en toen spreek je zoveel mensen aan, en als het dan erop aankomt waarom, als er een God dan is, was ze dan over twijfelen, veel mensen. Als ze dan naar de hemel gaan, ze geloven allemaal, nee, dan ga ik wel naar de hemel, want ja, ik leef nog zo slecht niet. Nou, de Bijbel zegt, er is niets, er is een ernstige zaak, dat wij geen enkel rechtvaardige daden kunnen wij de hemel, kan ons de hemel binnenbrengen. Er is niks in mij wat mij rechtvaardigt om de hemel binnen te gaan. Het is van God als een wegwerpelijk kleed. Vreemd vuur, al het werk wat ik doe voor mijzelf, of wat niet gebaseerd is op het ruwhouten kruis van Golgotha, op Jezus zelf, is voor God vreemd vuur. En de waarschuwing is, Nadab en Abihu brachten vreemd vuur van God. En in de eindtijd waarin wij ook leven, want elke dag is een dag dichter bij de eindtijd. Hè? Je krijgt altijd die discussies van, ja, geloof je dan echt dat het nu al binnen 100 jaar is? Kan ook nog 1000 jaar duren. Ik zeg, het maakt me niet uit of het nog 100 miljoen jaar duurt. Ik zeg, want het gaat erom, elke dag is een dag dichterbij. Zo simpel is het. En ik geloof zeker natuurlijk dat we in de eindtijd, als we zien om ons heen de tekenen der tijd, maar dat de Bijbel ons waarschuwt in Openbaring 13 vers 13. Want daar staat het ook dat Satan zal grote tekenen doen. Zodat hij zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En dan gaat in Openbaring 13 vers 14 gaat het verder dat hij vele mensen de wereld misleidt. Ze denken dat ze naar de vrijheid tegemoet gaan. Maar het is verschrikkelijk. Als ze Jezus niet kennen, gaat de mens verloren. En daarom hebben we een oproep om vol te zijn van hem. Om de geur te verspreiden van Christus. En hij wil ons daarbij helpen. Christus alleen. Om de Heer Jezus te verkondigen. Maar ook dat we met elkaar als gemeente, ook naar de eindtijd toe, Gods woord onderzoeken. Wat van hem is en wat niet van hem is. Er zal ook vandaag in de eindtijd veel verwarring zijn. En ik zie het ook om me heen. Er is heel veel verwarring. Dat mensen het niet meer weten. En niet meer weten waar moet ik nou heen, linksaf of rechtsaf. Maar we zijn geroepen om het Lam na te volgen. Niet meer ik, niet meer onszelf centraal, niet meer entertainment, dat mensen vermaakt worden in de gemeente van Jezus Christus. En dat het woord niet eens meer open gaat. En dat we denken dat we zo onze kinderen moeten winnen misschien. Nee, het gaat over dat wij voor het aangezicht van God komen door het offer van zijn Zoon. En pleiten over de beloftes van Gods woord. En dan hebben we de zekerheid dat God verder gaat. Ook al ziet het oog het niet altijd gelijk. Maar tot de tijd dat God verhoort, verandert hij ook ons karakter. Is hij bezig om ons te leren volharding. Of als er nog iets gebaseerd is op mijzelf, dat jij denkt, ik doe het, dan gaat hij er allemaal uit. Allemaal eruit branden. Hij brandt dat eruit. Want hij wil dat zijn Zoon zichtbaar wordt in jou en mijn leven. Dus de focus moet altijd Jezus zijn. Het moet een heilig reukwerk zijn. En ik vind het ook heel mooi dat Paulus dat ook zegt. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar daar moest ik wel aan denken in de voorbereiding. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 8. Daar zegt hij heel duidelijk dat tegen Timotheus heeft, zegt hij, je moet niet vergeten dat Jezus uit de dood is opgestaan. Met andere woorden, Paulus ging sterven. Hij geeft zijn dienstknecht Timotheus de opdracht mee. Bij alles wat je doet, vergeet niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Met andere woorden, het gaat om zijn kracht die in de gelovigen werkzaam is. Alles wat je doet, denk er dan aan dat Jezus in jou is, bij jou is, die opgestaan is uit de dood. En daar heb jij deel aan gekregen, Timotheus. Daarom heb jij geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En hij zegt het ook, Paulus die zegt, breng deze dingen voortdurend in herinnering. Zegt hij tegen Timotheus. Breng voortdurend in herinnering dat Jezus is opgestaan uit de dood. Blijkbaar kunnen wij dat ook vergeten. En per ongeluk, na een heerlijke opwekkingsdienst, en één keer weer iets voor onszelf doen. Het is levensgevaarlijk. Want als wij opwekking willen, lieve broeders en zusters, dan betoont God zich ook als de heilige. Als we opwekking willen, dan betekent dat dat de zonde uit ons midden weggebrand moet worden en dat ik gehoorzaam moet worden aan het woord van God. Er is geen andere weg. Overal in de Bijbel waar God zich openbaart, zijn volle heerlijkheid, betoont hij zich ook als de heilige. De ontzagwekkende, zijn grootheid. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 10 van Leviticus. Maar wij, is het ook vandaag, ondanks dat wij leven in een nieuw verbond, dat het er nog steeds om gaat. Dat wij heilig voor zijn aanzicht mogen komen. Dat het erom gaat dat Christus verheerlijkt moet worden in jou en mijn leven. En ik moest eraan denken dat ook wij daarom ons moeten beijveren. Vers 15 van hoofdstuk 2 uit 2 Timotheüs 2. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. De offers in het Oude Testament hebben we over nagedacht. Dat was er altijd het beste deel wat aan de Heer gegeven. Die kreeg het eerste. Wat is de motivatie? Eerst God, daarna de priester, daarna het gewone volk. Nou, wij mogen nu weten in Christus dat wij door zijn offer een aangename geur mogen zijn voor hem. Dat het eerst gaat om hem. En daarna dat wij ook ons deel krijgen. En dat wij die deel hebben aan die heerlijke geur. Maar niet iets van onszelf. Maar alles is in de Zoon. In Christus Jezus. Dus laat ook wij ons beijveren om onszelf wel beproefd voor God te stellen. Het heeft alles te maken met de motivaties van ons hart. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, maar wel die het woord van de waarheid recht snijdt. En daar is vandaag de dag heel veel aanval op het woord van God. Heel veel dingen mag je niet meer zeggen. Onder het mond van liefde wordt zoveel toegelaten. Maar liefde verheugt zich in de waarheid, zegt 1 Korinthe 13. En de waarheid is in het woord te vinden. En we moeten de waarheid proberen. Die proberen moeten we elkaar voorhouden. Om elkaar terecht te wijzen. Natuurlijk in liefde. Maar dat is liefde. Als we elkaar helpen terecht te wijzen aan de hand van het woord van God. Dus ze brachten vreemd vuur. Terug naar Leviticus 10. Voor het aangezicht van de Heere, wat hij u niet geboden had. En het is zelfs, als je gaat bestuderen, ook de studiebijbel, er zijn verschillende gedachten, maar als het gaat over het aangezicht van God, God was aanwezig in het tabernakel, in het heilige der heiligen. En in hetzelfde gedeelte, nadat deze verschrikkelijke gebeurtenis is gebeurd, hebben we gelezen in vers 9 van Leviticus hoofdstuk 10, dat God een opdracht geeft dat de priesters geen wijn en sterke drank mochten drinken. Waarschijnlijk heeft dat te maken gehad dat Nadab en Abihu te veel hadden gedronken. En zelfs als dronkaards, zeg maar, het heilige der heiligen binnenkwamen, waardoor ze dood neervielen, want daar woonde God. En nou zegt Paulus in Efeze 5, en dan moest ik aan denken, hoe belangrijk is het ook voor ons dat wij Gods wil verstaan. Niet zomaar zelf iets gaan doen en hopen dat hij zijn zegen erover geeft, maar dat we echt elkaar aansporen, zoek de wil van de Heer. Want Paulus zegt in het Nieuwe Testament, in Efeze 5, vers 17 en 18, ik zal het voorlezen. Wees daarom niet onverstandig. Kijk, hun waren onverstandig. Ze gingen hun eigen iets doen voor de Heer. Ze hadden heel de God niet gezocht. Terwijl ze alles hadden meegemaakt. Ze hadden opwekking meegemaakt. Maar dan kunnen we overmoedig worden en denken, mij kan niks gebeuren. Maar we moeten beseffen, God is een heilige God. Als je zonde hebt in je leven, breng het in orde met de Heer en met elkaar. Laat God zijn licht op jouw leven schijnen. Dat we ook de kleinste zonde, dat we die wegdoen uit ons leven. Want wat staat er in Efeze 5 vers 17 nog meer? Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En dan zo dat tweede vers zo prachtig. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de Geest, de Heilige Geest. En hier zien we dat deze mannen waarschijnlijk te veel hadden gedronken. En ze zochten het aangezicht van God op hun eigen wijze. En ze vielen dood neer. Als wij in het vlees, wat tegenover de geest staat, God proberen te dienen, is een doodlopende zaak. Het vlees leidt tot de dood, de zonde leidt tot de dood. Maar we moeten beseffen wie we zijn in Christus, dat ik door Jezus wel mag naderen tot God op grond alleen van zijn bloed. Dan stopt alle roem, want ik heb niks te roemen in mijzelf, maar het is alles in Christus, de Heer Jezus. En Paulus roept ons alle op, streef ernaar. In jouw huwelijk naar jouw man en naar jouw vrouw. In de gemeente. Alle moeilijke situaties waar we doorheen gaan. Met jouw kinderen. In de familie. Met wat dan ook. Wat je maar invalt op je werk. Paulus zegt streven naar de wil van God te verstaan. Want hij wil het jou openbaren wat zijn wil is. Het is niet zo dat het zo moeilijk wordt gemaakt. Alsof het zo hoog is. Dat ga ik ook straks laten zien. Zo, dat het niet haalbaar is. Ja, het is hoog. Een hoge lat, maar het nieuwe verbond is dat Christus in mij dat die hoge lat volbrengen wil. Ik hoef niet zelf te ploeteren. Hij wil juist dat ik stop met eigen werk, maar dat ik Christus Maar uitstak naar hem. Dat ik zeg, Heer, ik wil op uw belofte zeggen, Heer Jezus. U heeft beloofd, zelfs aan de Samaritaanse vrouw. Dan zegt Jezus, als je mij gekend zal hebben. En je vraagt om levend water. Ik zal het jou geven. Maar lieve broeders, zusters, vragen wij nog om het levend water. Je kunt doorvoelen, maar dan moet je roepen. Heer, ik voel me door, maar u wil mij levend water geven vandaag. Heer, ik heb geen goed gevoel naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn broeder, naar mijn zuster. Ik vind het moeilijk om nu in de geest te leven. Roep hem aan, want hij belooft wat hij zegt zal hij doen. Vraag om levend water. Dat hij je zal helpen, dat je in je binnenste mag ervaren vrede, blijdschap, liefde. Door alle moeites ook heen waar we allemaal doorheen gaan. Maar word vervuld met de Heilige Geest, dat is een opdracht. Want als we vervuld worden met de Heilige Geest, dan kunnen we alleen zijn werk ook volvoeren, volbrengen. Dat, want de waarheid maakt toch vrij. Dan mogen we het van hem ook verwachten. Vers 2. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heer en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. Verschrikkelijke geschiedenis. Maar hierin zien we dat God zich tegen elke prijs zijn heiligheid zal bewaken. En dat geloof ik ook in de gemeente van Jezus Christus. De zonde gaat openbaar komen. 1 Petrus 4, vers 17 zegt dat het oordeel van God begint bij het huis van God. Dus de zonde gaat openbaar komen in ons leven als die er nog is. En als we volharden in zonde, is dat een ernstige waarschuwing. Komt tot het licht. Want het komt een keer openbaar. En als we toch, onze motivaties kunnen wij niet zien van elkaar. Want we kunnen niet al dwars door elkaar heen kijken, dat kan hij wel. En straks zal ook dadelijk, als we daar komen, 2 Korinthe 5, vers 10 geloof ik. Als ik straks kom voor de rechterstoel van Christus. Ik kom niet meer voor de oordeelstroom. Als ik kom voor de rechterstoel van Christus, dan zal alles, wat staat er, dan zal al het werken van mijn vlees zullen daar verbrand worden. En ik zal beoordeeld worden wat ik door middel van mijn lichaam heb gedaan. Dus wat ik doe met mijn mond, waar mijn voeten mij brengen, wat ik doe met mijn handen, wat ik spreek, waar ik naar luister, waar ik naar kijk. En alle daden van ons leven zullen straks open en bloot voor de Heer Jezus geopenbaard worden. En dat moet ons niet angstig maken in de zin van, oh, dan is het dat we alles wegdoen. Nee, maar het moet ons heiligheid bewerken. Dat we zeggen, Heere, we kunnen het niet zonder u. Leer ons u te kennen. Leer ons te leven zoals u het van ons vraagt. Het verlangt ik krijg daardoor juist een verlangen in mijn binnenste, omdat God realiteit is en God verlangt dat wij dat bovennatuurlijke leven leren leven. Niet uit angst dat ik straks voor de troon van God kom, maar het helpt mij wel om te beseffen wat ik doe met mijn lichaam. Het helpt mij wel daarmee. Het is een soort stok achter de deur. Heer, straks moet ik verantwoording afleggen. Lees het maar na, 2 Korinthe 5 vers 10. Wat door middel van jouw lichaam is gebeurd. Dus ook ons lichaam is, sommige mensen zeggen wel ja, hè, die kijken daarna van straks sterven we. En ons lichaam doet er niet toe. Nee, ons lichaam doet er wel toe. Ons lichaam doet er toe. Vers 3. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Hier zien we heel duidelijk dat ook in de gemeente van Jezus Christus. Hier gaat het over het volk van God. In Christus zijn wij een volk, zijn volk. Dat het gaat om dat hij geëerd moet worden in de samenkomsten. Als we die focus weghalen, dan zijn we ten dode opgeschreven, broeders en zusters. De focus moet zijn van ons hart, van ons leven, van de gemeente, van ons gezin. Christus alleen. En dat maakt vrij. Hier staat het heel duidelijk. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Dat zal straks ook nog gaan gebeuren met Israël. God zal zijn doel komen worden. Voor de ogen van de ganse wereld zal hij geheiligd worden. Zal hij geëerd worden, zal hij geprezen worden. En de zonden zullen beleden worden. Maar ze zullen ontdekken het bloed van het lam. Want ook voor hen, gestorven zijn het ruw op de kruis, zullen ze aanvaarden als de vergeving. Ik wil met jullie aan de hand van deze tekst nog even een paar versen opzoeken in het Nieuwe Testament. En dan wil ik eerst beginnen met heiliging. Johannes 17. Een paar versen uit Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, vers 17. Daar staat, heilig hen, het gaat hier over het hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heiliging is apart zetten. En heiliging heeft alles te maken met de waarheid, dat zien we hier. Dus hoe meer ik van Gods waarheid ga kennen, hoe meer ik apart gezet word voor zijn dienst. Begrijpen we dat? Want de waarheid, is vanmorgen al geciteerd in Johannes 8, maakt waarlijk vrij. Vrij van de zonde, we gaan ons afscheiden van de wereld, van de zonde, om de levende God te dienen. En onze medemens, om ze te confronteren met de waarheid. Hier bidt Jezus, heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus door Gods woord worden wij geheiligd. Als ik Gods woord lees, ga ik ontdekken, dit is niet goed in mijn leven. Dan zeg ik, Heer Jezus, u hebt voor mij betaald, u bent gekomen. Ja, ook zo'n prachtig vers, Matthäus 1 vers 21. Je moet zijn naam moet heten Jezus. Dat betekent redder, verlosser. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Bevrijden van de macht van hun zonde. De waarheid is Jezus. De waarheid is Gods woord die ons vrijmaakt van de macht van de zonde. Waar een mens vanuit Adam ondergebukt ging. Dat is de eerste belofte in het nieuwe verbond. Christus maakt vrij. En hier lezen we dat Jezus dat bidt. Heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen. Was Jezus dan niet heilig? Jezus was natuurlijk heilig, maar hij werd vervolmaakt. Hij stond in de dood toe, heeft hij zichzelf volkomen prijsgegeven, tot in de dood, gehoorzaam geworden aan de waarheid, aan zijn vader. En maar omdat hij die weg ging, moest hij wel lijden. Door lijden heen, hoe meer wij in de waarheid gaan wandelen, gaan wij lijden ondervinden. Maar ook zijn kracht, die ons daar bovenuit deelt, dat is Gods verlangen, zijn heerlijkheid in ons te openbaren. Weet je, wil je verlost worden van angst? Lees de Bijbel. Als je verlost wilt worden van wat dan ook in jouw leven, Gods woord maakt vrij. Alleen we moeten leren om hem te zoeken, zijn aangezicht. Dan gaat hij prachtig verder. En ik heilig mijzelf voor hem, dat doet Jezus. Opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Dus waarom heiligt Jezus zichzelf ook voor ons? Opdat ook zij geheiligd zijn, apart gezet worden door de waarheid. Dus Jezus bidt dit ook voor u en mij. En dan gaat hij verder. Waarom moet ik apart gezet worden? Waarom moet ik geheiligd worden? Waarom moet ik in de waarheid wandelen? Niet om maar ons op te sluiten omdat wij in de waarheid blijven en helemaal niks met de wereld te maken willen hebben. Nee, met als een doel. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En hier spreekt hij over de discipelen, maar ook voor ons geldt dat. Jezus bidt ook nog voor de mensen die tot geloof komen door het woord van God wat de apostelen predikten. Maar wat ook vandaag de dag nog gepredikt mag worden. Voor die mensen bidt Jezus ook. Dus waarom worden wij apart gezet? Waarom moet ik meer en meer wandelen in de waarheid dat ik vrijgemaakt word van zonde? Niet om mezelf op te sluiten, dat we helemaal een eng leven gaan leven. Maar met als doel bruikbaarheid in Gods koninkrijk. Geloven we dat? God wil ons gebruiken. Ik heb van de week weer gehoord van broeders die naar het ziekenhuis gingen voor iemand, voor een broeder zijn vader. En hij kent helemaal niet zo heel lang, een aantal jaar kent hij de Heer. Maar ging er naartoe weer met een Bijbel onder zijn arm. En hij zei, Heere, ik ga me in uw kracht. Die heb heerlijk bij zijn vader aan het ziekenhuisbed gezeten. Romeinen 10 opengeslagen. Pa, geloof je wat er staat? Indien u met uw mond beleidt, de Heer Jezus Christus. Ja, dat geloof ik, jongen, zei hij. Maar geloof je ook dat hij uit de dood, dat is het tweede wat er staat, Romeinen 10, vers 9. Indien u met uw mond beleidt, de Heer Jezus Christus, en met uw hart uit de dood is opgestaan, dan zult u zalig worden. Of leggen we de Bijbel maar op de hoek van het nachtkastje, want u gelooft toch niet wat de waarheid zegt. En daar kon die man niet omheen. Hij zei, ja, ik geloof. En hij brak. En die broeder die mocht voor hem bidden. Dat was de eerste keer dat hij dat mocht doen in het bijzijn van zijn vader in het ziekenhuisbed. Die waarschijnlijk gaat sterven. Wat een wonder dat God ook nog op het ziekenhuisbed, op het sterven, voor iemand sterft, voor de eeuwigheid aanbreekt. Letterlijk. Dat dan God nog steeds ons wil gebruiken om anderen te redden. Sta je er wat bij stil? Of ben je moedeloos geworden dat je al jarenlang bidt en dat je denkt, het komt niet meer goed? Verwacht Jezus. Verwacht hem dat hij het door jou heen wil doen. Maar zoek hem, zoek de waarheid. Hij maakt vrij en hij wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. Het tweede, dat is eigenlijk als laatste, dat wordt het denk ik allemaal te lang, maar in ieder geval wil ik daar naartoe. We hebben gelezen in Leviticus 10 vers 3, in hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En ook kan voor ons het idee zijn, hoe kan ik ooit tot God naderen? Ken je dat? Ik moet eerst nog dit afleggen, dat afleggen. Ik voel me niet vrij, ik heb nog zonde in mijn leven. Dat je denkt van, elke wordt teleurgesteld. Ik ken het niet. Nou moet iemand eens meegaan naar Jacobus, vond ik heel treffend. Jacobus hoofdstuk 4. Daar gaat het over God naderen. Jacobus hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Dus als ik tot God nadert, word ik geheiligd, word ik apart gezet, word ik bevrijd. Dan moet je even in je achterhoofd meenemen. Word ik bevrijd van alles wat nog zoekt naar zichzelf. Of worstelingen van boosheid. Of welke zonde je ook nog mee kan worstelen. Wat staat er? Jacobus 4 vers 7. Als eerste, onderwerp u dan aan God. En dan moet je dit beseffen. Als je vandaag, dat is een keuze, je niet onderwerpt aan God. Dan kun je denken, dan onderwerp ik me niet. Maar dan onderwerp jij je ook. Als je niet onderwerpt aan God, onderwerp je je automatisch aan het rijk der duisternis. Er is geen neutrale weg. Wat wil je? God vraagt, hè, riep ook Adam, waar ben je? Hij roept ons. Wat wil je? Gods woord zegt, de waarheid maakt vrij, onderwerp u dan aan God. Hij zegt niet dat hij dat zal doen, hij vraagt aan de mens, onderwerp u dan aan God. Erkennen, Heere God, ik wil me aan u onderwerpen. Wat u zegt is waar. Dan ga ik God rechtvaardigen in wie hij is. En als ik me aan God onderwerp, dan kan ik zeggen, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Hoe vaak hoor je niet, de duivel is zo sterk. Nee, God is almachtig. Als ik me onderwerp aan God, zal het zo zijn wat Gods woord het zegt, geen angst, moet de duivel wijken. Daarom zegt Paulus ook, wat we gelezen hebben, het is Christus die ons altijd doet triomferen. Want hij onderwierp zich 24/7 aan de Heere God. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dat is een vrijheid. Dan gaan we verder. We hadden het over naderen. Als je nadert tot God, zullen wij geheiligd worden. Wat staat hier? Nader tot God en hij zal tot u, tot jou naderen. We hebben vanmorgen hier op de bisschop op onze knieën gebogen en hebben dit uitgebeden. We hebben eenvoudig gezegd, heren, als wij tot u naderen, dan nadert u op dit moment tot ons. Ja, ik voel het niet. Nee, God vraagt niet of je het voelt. Gods woord zegt dat je je onderwerpt, dat je het gelooft. Ik zeg heel vaak al, we komen niet tot gevoel, maar we komen tot geloof. En elke dag daaruit te leven. Niet eenmalig dat God dan alles gaat dan vanzelf, nee. Denk aan het voorbeeld uit Leviticus 10. Nadab en Abihu hadden de heerlijkheid meegemaakt van God. Maar hadden daarna afgeweken. Onderwierpen zich niet. God roept ons op. Onderwerp je aan hem. Dan alleen zal het goed zijn. En wat staat er nader tot God? En hij zal tot u naderen. En wat staat er dan achter? Reinig de handen. Hoe is onze handel? En wandel. Zondaars. Zelfs zondaars roept hij om zich te onderwerpen aan de Heere God. En zuiver de harten, dubbelhartigen. Misschien word je overtuigd in je binnenste dat je dat teleurgesteld maakt. Dat je dubbelhartig bent. Je wil enerzijds voor de Heer leven en anderzijds nog voor de wereld. Hoe word ik verlost? Hoe word ik daarvan vrij? Dat ik me buig. En dat ik zeg, Heer, ik wil me onderwerpen vandaag aan u. Ik wil tot u naderen. Als je zo je bidstond ingaat of in je stiltekamer. Als je God zoekt, nader tot mij. Dan ga je zijn aanwezigheid proeven. God verlangt, wij hebben nu zoveel heerlijke nieuw verbond. Dat Jezus zelf de weg gebaand heeft door zijn bloed. En op grond van het bloed, dat is het enige vertrouwen wat ik heb. Niet op grond van dat ik mezelf kan verlossen van dubbelhartigheid. Heer, ik kom op grond van het bloed tot u. En ik voel me dubbelhartig. Maar ik nader tot u, want ik wil hiervan verlost worden. Ik wil het erkennen dat het zonde is. Wilt u mij helpen? Zie dat, dat we mogen naderen tot God. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Er zijn mensen die worstelen. Ik heb nooit verbrokenheid over mijn zonde. Kun je weer in jezelf gaan zoeken en daarom is het misschien weer niet waar. Al die gedachtes uit het rijk der duisternis. Maar als je onderwerpt aan God en je komt in zijn tegenwoordigheid, dan komt er ook licht, want hij is licht. In zijn licht zien wij het licht op de zwarte vlekken nog van ons leven. En dan gaat hij het ook bewerken dat wij berouw mogen hebben over onze zonde. Heer, als ik geen berouw heb, u wil berouw geven, wilt u mij dan helpen? Dat ik berouw mag hebben over mijn zonde. Je moet het niet zoeken bij jezelf. Ja, je moet erkennen dat het jijzelf niet deugt. Maar dat ik moet gaan naar Christus. Christus heeft voor ons de weg geopend. En door hem mag ik gaan tot mijn vader. Die verlangt dat zijn zoon in u om mij zichtbaar wordt. Dat is ware vrijheid. Verneder u voor de Heer. En hij zal u verhogen. Verlang je dat? Dat je verlangt dat je gewoon heerlijk vrij kan leven voor de Heer. Dat je een aangename geur bent. Je bent allemaal aan het strijden en aan het ploeteren in jezelf. Zeg, Heer, in mij is het niet te vinden. Verneder je. Werp je op de Zoon. Werp je op Christus. Hij roept ook jou. En worstel je met broeders. Dat staat er in vers 11. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet. En oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Verlang je daarna om goed te spreken over jouw broeders en zusters? Nader tot God. Ik kan mezelf niet veranderen. Dat kunnen jullie ook niet. Maar als wij tot God naderen, met een oprecht hart en oprecht wil ook zeggen, ja Heer, ik ben dubbelhartig. Dan roept God vandaag jou. En dan roept hij jou, ja ik ben een zondaar. Dan roept hij jou om je te onderwerpen aan de Heer. En te zeggen, Heer Jezus, ik heb gehoord het evangelie dat u, Heer Jezus, voor al mijn zonden bent gestorven. U heeft uw bloed gegeven. En ik wil vervuld worden met u. Ik wil vergeven worden, ik wil gereinigd worden. Maar ik wil ook vervuld worden met de Heilige Geest. In eerdere studies hebben we gezien dat het bloed en de zalving, het bloed en de Heilige Geest gaan samen op. Wie zijn zonde beleidt en nalaat, wordt vergeven. En het is de bedoeling dat je vervuld wordt. Geloof je dat? Om een bruikbaar vat te zijn in Gods Koninkrijk. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. En dan kan het niet anders zijn dat je door zijn tegenwoordigheid geheiligd wordt om de levende God te mogen dienen. En dan hoeven we niet bang te zijn dat wij ooit fouten nog kunnen maken. Want ook dat hebben we gelezen terug in Leviticus hoofdstuk 10. Ook dat hebben we gelezen in Leviticus 10. Dat die twee andere zonen van Aaron, die daar het zondoffer moesten brengen. En wat staat er dan van die twee zonen? Ik ga het allemaal niet nalezen. Kun je lezen vanaf vers 16, als je het zelf thuis nog eens naleest. Dat zij het zondoffer hadden moeten eten, maar ze hadden het niet gedaan. Dus ze hadden de wet overtreden. En toch bleven ze in leven. Hoe kan dat? De eerste twee zonen moesten sterven. Zij brachten eigen vuur, eigen werk. Ze wachten niet op God. De andere twee zonen wilden het goed doen voor de Heer, maar maakten nog fouten. Maar God ziet ons hart aan. Als wij in de gemeente van Jezus of in het omgaan met elkaar nog fouten maken, worden we niet gelijk afgeschreven. Er is barmhartigheid en genade bij God. Maar wat is jouw motivatie? Want het kon goed zijn dat ook deze zonen, ze volgden hun vader Aaron. En Aaron zegt, was het dan immers goed geweest dat wij dat zondoffer nog zouden eten? Want in Leviticus hoofdstuk 4, daar gaat het over het zondoffer. Daar lezen we dat je dan de ene keer wel moest eten van het zondoffer en de andere keer niet. Dus misschien dachten ze van, in deze situatie moeten we misschien wel helemaal niet van het zondoffer eten. En een andere gedachte zou kunnen zijn, ze mochten niet rouwen over hun andere broers. God wil niets te maken hebben met de dood. Moet je over nadenken, want ze mochten hun haren mochten ze niet los laten hangen. Ze mochten hun kleren niet scheuren vanwege de rouw van die twee broers. Die stierven. God in zijn tegenwoordigheid, dat vuur wat daar kwam uit de hemel, is geen ruimte voor de dood. Want hij is de opstanding en het leven in Christus. Hij heeft niets te maken met de dood. Daarom sterven wij ook niet, maar ontslapen wij in Christus Jezus. Hij is onze Heer en Heiland. Dus ik vind het geweldig aan de hand van dit hoofdstuk dat je twee kanten ziet. Als wij zelf iets denken te doen voor de Heer op eigen kracht, dan leidt het tot de dood. Maar als we oprecht voor Gods genade we zijn aangezicht zoeken en willen vervuld worden met Gods geest en datgene willen doen wat Hij van mij vraagt, maar ik maak onverhoeds nog fouten, dan word ik niet afgeschreven. Maar dan mag je het eenvoudig erkennen en belijden aan de Heer Jezus Christus. Heere, dit heb ik niet gewild, dit wilt u niet, ik belijd het u. Maar wilt u mij opnieuw vullen, want u bent vol van barmhartigheid. U bent vol van genade. En hij is de God van het leven. Vraag of de Heere je ook daarbij wil helpen. En weet je, heiligheid, het klinkt zo heel veel dat je zo verwimd zou moeten doen. Maar we hebben gezien, als ik gewoon eenvoudig nader tot God, dat hij zijn heiligheid in ons bewerkt. En dat is de laatste wat ik met jullie wil afsluiten als ter bemoediging. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. Twee versen wil ik jullie voorlezen. In 1 Thessalonicenzen 5, daar zegt Paulus tegen de gemeente van Thessalonicenzen. En daar wil ik ook jullie mee bemoedigen. Daar zegt hij, mogen de God van de vrede zelf, vers 23, van 1 Thessalonicenzen 5. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Dus wie doet dat? God doet dat. Ik moet naderen tot God. En hij zal jou heiligen. Dat is wat God doet. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest. Zie dat? Wel oprechtheid. Wees eerlijk. Hou niets achter. Maar wees eerlijk voor de troon van God. Want hij kent jou al. De ziel en het lichaam. Dus een oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Ook ons lichaam, zie je dat? Wonderlijk. We weten dat ons lichaam, dit is stoffelijk. En toch zegt Paulus, mogen God van de vrede zelf jullie geheel en al heiligen. De geest, oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En dan die heerlijke belofte daarachteraan. Hij, die u roept, wil je daar onderwerpen? Dan ga ik danken. Ik ben er zelf zo door bemoedigd ook afgelopen week. Dat God zelf getrouw is. Dat hij dat ook zal doen. Hij is getrouw die niet falen kan. Die zekerheid geeft in het hart. En dat geeft vreugde om hem met vrijmoedigheid te dienen. Niet een angst dat ik denk, oeh, zal ik het wel goed doen? Dat dadelijk het vuur komt en ik val ook dood neer. Nee, maar dat ik in afhankelijkheid van Christus mijn weg mag gaan, mag bewandelen. En afhankelijkheid mag weten dat God zelf zijn vrede in mijn hart geeft. En dat hij het is die mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam bewaart tot de komst van Jezus Christus. En hij die u roept, die is getrouw, die het ook doen zal. Nou, wat is dat een heerlijke bemoediging. Als we dan ook mogen vertrouwen. Want als hij dit nou zegt, Gods woord zegt dit, hij zal het ook doen. Nou, wil je vandaag daar amen op zeggen? Ik heb van de week zo ervaren, opnieuw ook in mijn stille tijd, dat ik zeg, Heere, dank u wel, dat uw woord waar is. U bent getrouw en u zal ook tot uw doel komen in mijn, in ons leven. En dat u alle dingen doet meewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. En dat geeft het ook een hele ontspannen wandel. Vader, we willen u danken, u loven en prijzen, dat u dit door de mond van Paulus heen heeft gegeven, om ook ons en ook hier elkaar mee te mogen bemoedigen. Amen. Amen. Liefdevolle trouwe Vader in de hemel. Heer, ik wil u gewoon bedanken dat alles draait om de Heer Jezus. Ik wil u danken dat wij deel mogen hebben. Dat wij deel mogen zijn van die aangename geur. Dat we die mogen verspreiden. Niet op grond van iets in onszelf. Maar op grond van het volbrachte werk. Aan het kruis van Golgotha. En ik dank u dat u getrouw bent, Heer. Dat u ook onze geest, ziel en lichaam zal bewaren. Tot de komst van Jezus Christus. En dat u te vertrouwen bent. En dat ook u dat zal doen. En Vader, ik bid voor hem of haar die daar nog mee worstelt. Die daar nog geen amen misschien op durft te zeggen. Of misschien niet beleeft of strijdt of worstelt waar dan ook maar heeft. Wees hem of haar genadig deze dag. Openbaar uzelf door de Heilige Geest in ons aller harten. Heer, ik wil u echt prijzen voor wie u bent. En u bedanken voor uw liefde. Dat we steeds meer en meer in uw tegenwoordigheid mogen naderen. Om veranderd te worden naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, ik wil zo'n ieder zegenen, jong en oud, dat alle u mogen kennen, en alle die zekerheid in het hart mogen meedragen, dat Jezus onze verlosser is, maar dat niet alleen, ook onze bevrijder is, tot een eeuwigheid. Amen. Amen.